Hoofdstuk 37. De valse en de ware opvoeding. Waarom besteedt u geld voor wat geen brood is? Het meesterbrein in het complot van het kwaad is voortdurend bezig het woord van God buiten het gezichtsveld te houden en de meningen van mensen voor het voetlicht te plaatsen. Zijn bedoeling is dat wij de stem van God die zegt, dit is de weg, wandelt daarin, Jesaja 30 vers 21, niet zullen horen. Door de verdorven opvoedingsprocessen doet hij zijn uiterste best om het licht van de hemel voor de mensen te verduisteren. Filosofische speculaties en wetenschappelijke onderzoeken waarin God niet wordt erkend, maken van duizenden mensen sceptici. In de hedendaagse scholen worden de conclusies die de geleerden hebben getrokken als resultaat van een wetenschappelijk onderzoek, zorgvuldig geleerd en uitgebreid verklaard. Terwijl de indruk wordt gewekt dat als deze mannen het bij het juiste eind hebben, de Bijbel onjuist is. Scepticisme is aantrekkelijk voor de menselijke geest. De jeugd ziet hierin de onafhankelijkheid die de verbeelding gevangen houdt, en zo wordt zij bedrogen. De Satan triomfeert. Hij voedt iedere zaad van twijfel dat in de jonge harten wordt uitgestrooid. Hij zorgt ervoor dat het groeit en vrucht draagt, en spoedig wordt een rijke oogst van ontrouw en ongeloof binnengehaald. Het komt doordat het menselijke hart geneigd is tot het kwade, dat het zo gevaarlijk is om zaden van scepticisme in jonge harten te zaaien. Wat het geloof in God verzwakt, berooft de ziel van kracht om verzoekingen te weerstaan. Het verwijdert de enige bescherming tegen de zonde. We hebben heel hard scholen nodig waar geleerd wordt dat grootheid bestaat in het eren van God door in het dagelijks leven zijn karakter te openbaren. Door zijn woord en zijn werken moeten wij leren dat onze levens zijn doel kunnen vervullen. Ongelovige schrijvers. Velen denken dat het, om ontwikkeling te verkrijgen, een vereiste is om geschriften van ongelovige schrijvers te bestuderen, omdat deze veel schitterende gedachten bevatten. Maar wie was de oorsprong van deze gedachten? Het was God en God alleen. Hij is de bron van alle licht. Waarom zouden wij dan door een massa van dwaling die het werken van de ongelovigen bevatten, heenwaden ter wille van enkele intellectuele waarheden, terwijl alle waarheid tot onze beschikking staat? Hoe komt het dat mannen die in strijd met Gods heerschappij leven, in het bezit komen van de wijsheid die zij soms tentoonspreiden? De Satan zelf werd opgevoed en opgeleid in hemelse hoven, en hij heeft een kennis van goed zowel als van kwaad. Hij mengt het kostbare met het verfoeilijke, en dit is wat hem de macht geeft tot bedrog. Maar omdat de Satan zich bekleed heeft met klederen van hemelse schittering, zullen wij hem daarom als een engel des lichts ontvangen? De verzoeker heeft zijn medewerkers opgevoed naar zijn methoden, geïnspireerd door zijn geest, aangepast aan zijn werk. Zullen wij het werk van zijn medewerkers ontvangen als onmisbaar in het verkrijgen van een opvoeding? Als de tijd en inspanning besteed in het zoeken naar schitterende ideeën van ongelovigen gebruikt werden om kostbare waarheden in het woord van God te bestuderen, zouden duizenden, die nu nog in de duisternis en de schaduw des doods verkeren, vreugde beleven in de heerlijkheid van het levenslicht. Historische en theologische tradities. Velen denken dat als voorbereiding voor christelijk werk het noodzakelijk is om een uitgebreide kennis voor historische en theologische geschriften te verkrijgen. Ze veronderstellen dat deze kennis hun hulp zal zijn in het onderwijzen van het evangelie. Maar hun moeizame studie van de meningen van mensen leidde eerder tot verzwakking van hun dienstwerk dan tot versteviging ervan. Als ik bibliotheken vol zware historische en theologische tradities zie, denk ik, waarom geld besteden voor dat wat geen brood is? Het zesde hoofdstuk van Johannes vertelt ons meer dan gevonden kan worden in zulke werken. Christus zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Johannes 6, vers 35. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Johannes 6, vers 51. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Johannes 6, vers 47. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Johannes 6, vers 63. Er is een studie van de geschiedenis die niet veroordeeld kan worden. Studie van de gewijde geschiedenis was een van de studies op de scholen van de profeten. In het verslag van zijn relaties met de volkeren werden alle voetstappen van de Heere nagegaan en weergegeven. Zo moeten ook wij nu de betrekkingen van God met de naties van de aarde overdenken. Wij moeten in de geschiedenis de vervulling van de profetie zien, de werking van de voorzienigheid bestuderen in de grote hervormingsbewegingen, om de voortgang van de geschiedenis te begrijpen in het ordenen van de naties voor het eindconflict van de grote strijd. Zo'n studie zal een brede samenvattende kijk op het leven geven. Het zal ons helpen iets te verstaan van de relaties en afhankelijkheden, hoe wonderlijk alles tezamen verbonden is in de grote broederschap van de maatschappij en naties, en tot hoe grote omvang onderdrukking en vernedering van één lid verlies voor alle betekent. Maar de geschiedenis, zoals die gewoonlijk wordt bestudeerd, heeft betrekking op de prestaties van de mens, zijn overwinningen in de strijd en zijn successen in het verkrijgen van macht en grootheid. Gods bemiddelingen in deze zaak van de mens wordt uit het oog verloren. Weinigen bestuderen de uitwerking van zijn doel in de opkomst en de val van volkeren. En in grote mate is theologie, zoals die bestudeerd en geleerd wordt, slechts een verslag van menselijke speculaties, met enkel als doel om de raad te verduisteren door woorden zonder kennis. Te dikwijls is het bijeenbrengen van deze boeken niet zozeer een wens om voedsel voor geest en ziel te verkrijgen, als wel de eerzucht om bekend te worden met filosofen en theologen, een wens om christelijkheid in geleerde termen en stellingen te presenteren. Niet alle boeken die geschreven zijn kunnen het doel van een heilig leven dienen. Leer van mij, zei de grote leermeester. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Uw intellectuele trots zal u niet helpen om contact te leggen met zielen die ten onder gaan door gebrek aan het brood van het leven. Door het bestuderen van deze boeken geeft u ze de kans de plaats in te nemen van de praktische lessen die u van Christus zou moeten leren. Met de resultaten van die studie wordt het volk niet gevoed. Heel weinig van het onderzoek dat zo vermoeiend is voor de geest, voorziet in datgene dat u zal helpen om een succesvolle werker voor zielen te zijn. De heiland kwam om het evangelie aan de armen te prediken. Lucas 4, vers 18. In zijn leer gebruikt hij de eenvoudigste termen en de duidelijkste symbolen. Er wordt gezegd dat het gewone volk hem gaarne hoorde. Marcus 12, vers 37. Wie zijn werk voor deze tijd willen verrichten, hebben dieper inzicht nodig in de lessen die hij heeft gegeven. De woorden van de levende God vormen de hoogste van alle opleiding. Wie het volk dienstbaar wil zijn, moet het brood des levens eten. Dit zal een geestelijke kracht geven. Dan zullen ze voorbereid zijn om alle klassen van het volk te dienen. De klassieken. In de colleges en universiteiten wijden duizenden jongeren een groot deel van de beste jaren van hun leven aan de studie van Grieks en Latijns. En terwijl zij met deze studie bezig zijn, worden geest en karakter gevormd door de kwade invloeden van de heidense literatuur. En het lezen daarvan wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de studie van deze talen. Zij die vertrouwd zijn met deze klassieken vertellen dat de Griekse tragedieën vol incest zijn, moord en mensenoffers aan lustziekte en wraakgierige goden. Het zou veel beter zijn voor de wereld als van de opleiding die uit zulke bronnen verkregen wordt afstand werd gedaan. Kan iemand over gloeiende kolen gaan zonder zijn voeten te branden? Spreuken 6 vers 28. Komt de reine uit een onreine? Niet één. Job 14 vers 4. Kunnen we dan verwachten dat de jeugd een christelijk karakter ontwikkelt terwijl een opvoeding gevormd wordt door de leringen van hen die de principes van Gods wetten bestrijden? Door het wegwerpen van zelfbeheersing, zich roekeloos in amusementen storten, verstrooiing en ondeugd, imiteren studenten slechts wat hun geest wordt voorgehouden in deze studies. Er zijn beroepen waarin kennis van Grieks en Latijns nodig is. Sommigen moeten die talen bestuderen. Maar de kennis die speciaal vereist wordt voor praktisch gebruik, zou verkregen kunnen worden zonder een studie van literatuur die verdorven en verderfelijk is. En een studie van Grieks en Latijns is voor velen niet nodig. De studie van dode talen zou ondergeschikt gemaakt moeten worden aan de studie van die onderwerpen die een juist gebruik leren maken van al de krachten van geest en lichaam. Het is dwaasheid voor de studenten om hun tijd te wijden aan het leren van dode talen, of een boekenkennis in die richting, ten nadele van een training in de praktische plichten van het leven? Wat nemen de studenten mee als ze de school verlaten? Waar gaan ze heen? Wat zullen zij gaan doen? Hebben zij de kennis die hen in staat zal stellen anderen te onderwijzen? Zijn ze opgeleid om goede vaders en moeders te zijn? Kunnen zij aan het hoofd van een gezin staan als wijze raadgevers? De enige opvoeding die de naam waard is, is die die de jonge mensen opleidt christelijk te zijn, die hen geschikt maakt om de verantwoordelijkheden van het leven te dragen, hen geschikt maakt om aan het hoofd van een gezin te staan. Zo'n opleiding wordt niet verkregen door de studie van heidense klassieken. Opwindende literatuur. Vele van de hedendaagse populaire publicaties staan vol van sensationele verhalen, die de jeugd opvoeden in ondeugden en die leiden naar het pad van de ondergang. Nog haast kinderen in jaren zijn ze oud in kennis van misdaad. Zij worden tot het kwade aangespoord door de verhalen die zij lezen. In verbeelding doen zij de geschetste handelingen na, tot hun zucht gewekt wordt om te zien wat ze kunnen doen in een misdrijf en het ontlopen van de straf. Voor de actieve geest van kinderen en de jeugd zijn de in beeld gebrachte scènes als fantastische openbaringen van de toekomst werkelijkheid. Als revoluties worden voorspeld en alle soorten handelingen beschreven die de barrières van de wet en zelfbeheersing doorbreken, krijgen velen de geest van deze voorstellingen te pakken. Ze worden tot de uitvoering van misdaden gebracht, zo mogelijk zelfs erger dan deze sensationele schrijvers afschilderen. Door zulke invloeden wordt de samenleving gedemoraliseerd. De zaden van wetteloosheid worden wijd uitgespreid. Niemand hoeft verbaasd te staan welk een oog van misdaad het resultaat daarvan is. Romantische werken, lichtzinnige, opwindende verhalen zijn nauwelijks in mindere mate een vloek voor de lezer. De schrijver mag dan voorgeven een morele les te leren, hij kan door zijn werk godsdienstige sentimenten weven, maar dikwijls dienen deze alleen om de dwaasheid en de waardeloosheid daaronder te verbergen. De wereld wordt overstroomd met boeken die vol verleidende dwaasheden staan. De jeugd aanvaardt wat de Bijbel tot valsheid bestempelt als waarheid, en ze houden van bedrog en hangen het aan, tot de ondergang van hun ziel. Fiction, fantasie in stripvorm. Er zijn werken van fictie die geschreven worden met het doel waarheid te leren, of het kwade tentoon te stellen. Sommige van deze werken hebben iets goeds tot stand gebracht, toch hebben zij ook onzegbaar veel schade berokkend. Zij bevatten uiteenzettingen en goed uitwerkende pentekeningen die de fantasie prikkelen en een gedachtegang oproepen die vol gevaar is voor de jeugd. De beschrevene tonelen worden in een gedachte steeds weer opnieuw beleefd. Zulk lezen maakt de geest ongeschikt voor goed gebruik en belemmert geestelijke activiteit. Het vernietigt ook belangstelling in de Bijbel. Hemelse dingen vinden weinig plaats in hun gedachten. Waar de geest zich bezighoudt met de onreine tonelen die in beeld zijn gebracht, wordt de hartstocht geprikkeld en het einde is zonde. Zelfs fantasieverhalen die geen suggesties van onreinheid bevatten en die bedoeld zijn om uitstekende beginselen te leren, zijn schadelijk. Ze moedigen de gewoonte van haastig en oppervlakkig lezen aan, ter wille van het verhaal. Dat heeft de neiging om intens en samenhangend denken te belemmeren. Het maakt de ziel ongeschikt om de grote problemen van plicht en bestemming te overdenken. Door het koesteren van een voorliefde van amusement, schept het de lezer van fantasieverhalen een afkeer van de praktische plichten van het leven. Door de prikkelende, verdovende macht daarvan, is het dikwijls een oorzaak van mentale en lichamelijke stoornissen. Vele inwoners van zenuwinrichtingen zijn zo geworden door de gewoonte van het lezen van romans. Er wordt dikwijls op aangedrongen om, ten einde de jeugd van opwindende en waardeloze lectuur af te brengen, hen te voorzien van een betere soort fictie. Dit is als het trachten van een dronkaard te genezen door hem in plaats van whisky of brandwijn een milde drank te geven of iets als wijn, bier of cider. Het gebruik hiervan zou onophoudelijk het verlangen naar sterkere stimulantia opwekken. De enige veilige weg voor een verslaafde en de enige bescherming voor de matige mens is totale onthouding. Voor de liefhebbers van stripverhalen is dit precies hetzelfde geval. Totale onthouding is de enige bescherming. In de opvoeding van kinderen en jeugdigen wordt aan sprookjes, mythen en fantasieverhalen een grote plaats gegeven. Boeken van dit soort worden op scholen gebruikt en ze worden in vele huisgezinnen gevonden. Hoe kunnen christelijke ouders hun kinderen toestaan om boeken te gebruiken die vol leugens staan? Wanneer de kinderen de betekenis vragen van de verhalen die zo tegengesteld zijn aan de leringen van hun ouders, luidt het antwoord dat de verhalen niet waar zijn. Maar dat doet de kwade gevolgen van die lectuur niet te niet. De ideeën in deze boeken misleiden de kinderen. Ze geven een valse kijk op het leven, wekken en koesteren een wens naar het onware. Het wijdverbreide gebruik van zulke boeken in deze tijd is een van de slimste trucs van de Satan. Hij tracht de gedachten van oud en jong af te leiden van het werk van karaktervorming. Zijn bedoeling is onze kinderen en onze jeugd mee te slepen door het zielsverdervende bedrog waarmee hij de wereld vervult. Daarom tracht hij hun geest af te trekken van het woord van God en zo te voorkomen dat zij kennis verkrijgen van die waarheden die hun bescherming zouden zijn. Nooit zouden boeken met verhalen waarin de waarheid wordt verdraaid in handen van kinderen of jeugdigen geplaatst moeten worden. Laat niet toe dat onze kinderen in de loop van hun opvoeding ideeën krijgen die het zaad van zonde blijken te zijn. Als zij die een meer volwassen geest bezitten niets van doen zouden willen hebben met zulke boeken, zouden zij zelf veel veiliger zijn en hun voorbeeld en invloed van de goede kant zou het gemakkelijker maken om de jeugd tegen verzoeking te beschermen. Een reiner bron. We hebben een overvloed van wat echt is, wat goddelijk is. Zij die dorstig zijn, hoeven niet naar verontreinigde bronnen te gaan. De Heere zegt, neig uw oor en hoor de woorden der wijzen. Richt uw hart op mijn kennis. Opdat u betrouwen op de Heere zij, onderricht ik u heden, ja u. Spreuken 22 vers 17 tot en met 19. Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven, met raadgevingen en kennis, om u bekend te maken met de juistheid van betrouwbare woorden, opdat gij uw zender betrouwbare woorden kunt antwoorden? Spreuken 22 vers 20 en 21. Hij richtte getuigen op in Jacob en stelde een wet in Israël die hij, onze vaderen, gebood hun kinderen te leren. Psalm 78 vers 5. Dat willen wij hun kinderen niet verhelen. Wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gewrocht heeft. Psalm 78 vers 4. Opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen, opdat die vertrouwen op God zouden stellen. Psalm 78 vers 6 en 7. De zegen des Heren die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Spreuken 10 vers 22. Het onderwijs van Christus. Zo bracht ook Christus de beginselen van de waarheid in het evangelie. In zijn leer mogen wij drinken van de zuivere stromen die vloeien van de troon van God. Christus zou de mensen kennis hebben kunnen geven die alle vroegere ontdekking overtroffen zouden hebben en ieder andere ontdekking op de achtergrond zouden hebben gezet. Hij zou verborgenheid na verborgenheid ontsloten kunnen hebben en hij zou rondom deze wonderbare openbaringen de actieve, ernstige gedachten van de opvolgende geslachten hebben kunnen concentreren op het einde der tijden. Maar hij wilde geen moment verliezen om de wetenschap tot redding te onderwijzen. Zijn tijd, zijn mogelijkheden en zijn leven werden gewaardeerd en gebruikt enkel als middel om redding van de zielen van mensen tot stand te brengen. Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en hij wilde niet van zijn doel afwijken. Hij liet zich door niets daarvan afbrengen. Christus deelde alleen die kennis mee die nuttig was. Zijn aanwijzingen aan het volk waren afgestemd op zijn eigen toestand in het praktische leven. Nieuwsgierigheid die de mensen ertoe leidde tot hem te komen, met uitlokkende vragen, bevredigt hem niet. Al zulke vragen benutte hij voor plechtige, ernstig en dringend beroep. Wie verlangend waren om van de boom van de kennis te plukken, bood hij de vruchten aan van de boom des levens. Zij vonden ieder pad afgesloten, uitsluitend de weg die naar God leidt. Iedere fontein was verzegeld, behalve de fontein van het eeuwige leven. Onze verlosser bemoedigde het bezoeken van de rabbijnse scholen van zijn tijd in het geheel niet aan, omdat de geest verdorven zou worden met de voortdurende herhaalde zij zeggen of er wordt gezegd. Waarom zouden wij dan de onverstandige woorden van mensen als wijsheid vereren, wanneer grotere en zekere wijsheid tot onze beschikking staat? Wat ik gezien heb van eeuwige dingen en wat ik gezien heb van de zwakheid van het mensdom heeft een diepe indruk op mijn geest gemaakt en heeft mijn levenswerk beïnvloed. Ik zie niets waarvoor de mens geëerd of verheerlijk zou kunnen worden. Ik zie geen reden waarom de mening van wereldwijze mensen vertrouwd kan worden en vereerd. Hoe kunnen zij die helemaal verstoken zijn van goddelijke verlichting juiste ideeën hebben over Gods plannen en Gods wegen? Of zij negeren hem geheel en ontkennen zijn bestaan, of zij omschrijven zijn macht door middel van hun beperkte opvattingen. Laten wij verkiezen onderwezen te worden door hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, door hem die de sterren in hun ordelijke baan heeft gesteld in het firmament, en de zon en de maan die hun werk heeft aangewezen. Kennis die benut kan worden. Het is goed dat de jeugd het gevoel heeft dat zij de hoogste ontwikkeling van hun mentale krachten moeten bereiken. Wij zouden de opleiding waarin God geen grens heeft gesteld niet moeten beperken. Maar de bereikte resultaten dienen tot niets als zij niet tot Gods eer worden gebruikt en tot welzijn van de mensheid. Het is niet goed om de geest vol te proppen met studies die intense inspanningen vragen, maar die niet in de praktijk van het leven worden gebruikt. Zo'n opleiding betekent verlies voor de student, want deze studies verminderen zijn verlangen en geneigdheid die hem bruikbaar moeten maken en hem in staat stellen om verantwoordelijkheden te dragen. Een praktische training is veel meer waard dan welke theorie ook. Het is zelfs niet genoeg om kennis te hebben. Wij moeten in staat zijn die kennis direct te benutten. De tijd, de middelen en de studie die zoveel besteden voor een betrekkelijke, onbruikbare opleiding moeten gewijd worden aan een opvoeding die hen tot praktische mannen en vrouwen maakt, geschikt om de verantwoordelijkheden van het leven te dragen. Zo'n opleiding is van de hoogste waarde. Opvoeding van het hart. Wat wij nodig hebben is de kennis die geest en ziel versterkt, die ons tot betere mensen maakt. De opvoeding van het hart is veel meer van belang dan alleen maar boekengeleerdheid. Het is goed en zelfs vereist om kennis te hebben van de wereld waarin wij leven. Maar als wij de eeuwigheid buiten onze overwegingen houden, zullen wij een mislukking beleven waarvan we nooit meer zullen herstellen. Een student mag al zijn krachten wijden aan het verkrijgen van kennis. Maar tenzij hij kennis van God heeft, tenzij hij de wetten die zijn wezen beheerzamen gehoorzaamt, zou hij zichzelf vernietigen. Door verkeerde gewoonten verliest hij de kracht van zijn eigen waarden, verliest hij zijn zelfbeheersing. Hij kan niet redelijk denken omtrent de zaken die hem diepgaande treffen. Hij is roekeloos en onlogisch in de behandeling van zijn geest en lichaam. Door zijn in gebreken bleven van de juiste principes aan te kweken, wordt hij bedorven voor deze wereld en voor de toekomende wereld. Als de jeugdigen hun zwakheden begrepen, zouden zij in God hun kracht vinden. Als zij ernaar zouden streven door hem beleerd te worden, zouden zij wijs zijn in zijn wijsheid en hun levens zouden vruchtbare zegen voor de wereld betekenen. Als zij hun geest slechts vullen met wereldse en speculatieve studies en zich zo van God verwijderen, zullen zij alles verliezen wat het leven verrijkt.